Goed om weer in jullie midden te zijn. Voor degenen die mij niet kennen, ik ben de laatste tijd behoorlijk vaak weg geweest voor andere gemeenten, andere landen, om daar ook voor te gaan. Ik werk als evangelist, als zendeling onder het Joodse volk, vooral hier in Nederland. En ik hoor bij deze gemeente, dus het is een extra voorrecht om en hier te staan en ook om weer eens in jullie midden te zijn. En ik praat, hoe kan het ook anders, over Israël. En ik merk vaak in christelijke gemeenten dat Israël een stoffig imago blijft behouden, of misschien stijgt het zelfs. En zeker als je begint over Romeinen 9 tot 11, dan komt die mentale gaap in mensen gedachten en soms ook heel fysiek. Dus ik dacht, het is goed om af en toe daarover te praten, maar het is goed om ook vanuit een andere hoek dat te benaderen. Want waar Romeinen 9 tot 11 in essentie om gaat, is dat Gods volk, wat altijd dicht bij God, aan Gods hart heeft gelegen, gewoond, die is vervreemd van God. En Paulus die verwoordt het in wat theologische termen. En het klinkt als een heel relaas voor sommige mensen. Dus soms is het goed om je vertrouwd te maken met het thema door een ander thema in gedachten te nemen. Of een andere benadering. En eentje die voor mij altijd erg aansprekend was als een parallelle gedeelte, is het verhaal van de verloren zoon. Of de verloren zoons. Bedankt voor het gedeelte voor de kinderen wat hiervoor is geweest, want dat heeft geen gras voor mijn voeten weggemaaid, maar dat heeft een geweldige voorbereiding gegeven. Geweldig om zo te zien hoe een woord voor de kinderen eigenlijk voor ons allemaal bedoeld is en het mij alleen maar makkelijker maakt. Dus terwijl we lezen over deze geschiedenis, wil ik jullie vragen om ook in gedachten te nemen de verhouding van God met die twee zoons die door de hele geschiedenis ontvouwd worden. De zoon die in de gemeente zit, misschien de verloren zoon bij uitstek, en de oudste zoon die nog altijd Israël is, overal waar Israël is, of het nou voor het grootste deel in het land Israël, maar ook in Nederland, in Duitsland, overal in de wereld, zijn wij te vinden. Maar goed, allereerst wil ik met jullie de geschiedenis lezen. Lucas 15, vanaf vers 11. En hij, dat is Jezus, zei: een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader: Vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van het land. En die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten. Maar niemand gaf die hem. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed? En ik kom om van honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven: haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan. En geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. En laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij hem wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem: uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader: zie, ik dien u al zoveel jaren en nog nooit heb ik uw gebod overtreden. En u hebt me nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem: kind, je bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Nou, voor degenen die Lucas 15 in zijn geheel op jullie netvlies hebben, weet je dat het begint met het mompelen onder de fariseeën, onder de schriftgeleerden, over Jezus, ze morden. Deze man zit en eet en heeft gemeenschap met de hoeren en met de tollenaars. En uit verschillende gezichtspunten was hun houding tragisch verkeerd gegaan. En om hen en ons een belangrijke les te leren, deelt Jezus deze drie gelijkenissen waarvan de verloren zoon de laatste is. En dan wil ik met jullie gewoon door de tekst heen gaan en opmerkingen plaatsen om het geheel duidelijker te maken. Nou, allereerst, zoals het al tegen de kinderen gezegd is, het verzoek van de jongste zoon in vers 11 aan zijn vader. Ja, je hoeft eigenlijk geen oude Israëliet te zijn om te snappen wat die zoon communiceert. Papa, ik heb geen tijd om te wachten totdat u sterft. Ik wil mijn deel nu al hebben. Want eigenlijk voordat de ouders gestorven waren, heeft de Torah al helemaal gedicteerd hoe het moet gaan met de erfenis. In Numeri wordt heel duidelijk gezegd dat het gepraat daarover pas na de dood van de ouders moet beginnen. En het werd ook heel duidelijk omschreven in Deuteronomium wat ieders deel is en dat de oudste zoon een dubbele deel krijgt en dat alle anderen gewoon een evenredig deel van wat er overblijft. Dus ja, dat is al een eerste breuk met de etiketten. Als ik terugdenk aan Israël, een van de laatste dingen waar ik aan denk is etiketten. Maar het weinige wat we hebben in Israël, dat wordt ruw verstoord. Kort daarna wordt de erfenis dus verdeeld en die jongste zoon verzilvert zijn deel van de erfenis en gaat op weg. Niet zomaar naar de grote stad in Israël, Jeruzalem of zo, maar naar een verre land, naar de heidenen. En dat geld van zijn vader, dat brengt hij door in een losbandig leven. En het beeld wat Lucas hier geeft, is van het geld gooien in de wind. Net als wat je doet om kaf en koren van elkaar te scheiden. Dat is hoe hij met zijn geld omging. En dat bracht bij mij in gedachten een uitspraak van Billy Graham, die zei wel eens dat onze bankafrekeningen een theologisch document zijn, want die laten werkelijk zien wat ons hart aanbidt. En voor de jongste zoon was het duidelijk dat hij zijn vrijheid aanbad. Een vraag voor ons om mee te nemen. Wie en wat aanbidden wij? Het is natuurlijk politiek correct om te zeggen, ja, we aanbidden God, we aanbidden Jezus. Nou, neem een proef op de som. Kijk naar je bankafschriften bijvoorbeeld vandaag. Dan slaat de ellende toe in zijn leven. Een zware hongersnood treft het land. En ineens is hij zonder zijn vader, ver van zijn familie, van zijn echte vrienden, ver van zijn land. Nu beginnen de problemen te komen. Nou, hij is goed genoeg bij de pinken om te weten dat hij nu om werk moet gaan zoeken. Maar het werk wat hij vindt openbaart hoe laag hij gezonken is. Want nu is het algemeen bekend dat bij de Joden varkens onreine dieren zijn. En het wordt niet gegeten in Israël, doorgaans. Maar de rabbijnen hebben dat verbod zelfs uitgebreid om te zeggen, zelfs degene die varkens hoedt, die wordt vervloekt. En dan zelfs in zijn werk is hij in nood en wordt zijn ellende voor hem duidelijk. Ja, hij was goed genoeg bij de pinken, heb ik gezegd, maar nu zit hij bij de varkens. En nu staat er bij vers 16 dat hij wilde eten van de schillen die de varkens aten. En nu ga ik er zeker van uit dat die varkens ook schillen aten, maar het woord wat Lucas hier gebruikt is een woord voor speciale peulen die in Israël, in het Midden-Oosten groeien. Gauwim heten ze. En het lijkt een beetje op snijbonen, maar dan taai, bruin en droog. Klinkt al niet heel lekker. Nou, vers van de boom zijn ze redelijk oké, een beetje zoetig. Maar enkele maanden geleden was ik in Ede in een Marokkaanse winkel. En toen kwam ik die gauwim, die peulen, tegen. Alleen toen ik ze dichterbij bekeek, waren ze helemaal verschrompeld en met schimmel erop. Dus in Israël recht van de boom is het nog oké, maar in de Marokkaanse winkel, of waarschijnlijk bij de varkens toen, waren ze al veel minder appetijtelijk. En dat is dus wat hij wilde eten en wat hij niet kreeg. Nou, een gezegde onder de rabbijnen in die tijd, in de tijd van de verloren zoon, was dat pas wanneer Israël deze gauwim gaat eten, dan zullen ze tot bekering komen. Nou, wil je meer over waarom de rabbijnen dat gezegd hebben, kun je me gerust na afloop dat vragen. Maar dat speelt misschien dus in zijn hoofd. En zelfs dat, wat hij zou moeten eten, dat krijgt hij niet. Dus nu vanuit deze ellende begrijpt de zoon dat hij, ja, dat de problemen hem boven het hoofd groeien. Er is geen makkelijk uitweg nu voor hem. En dan in vers 17 komen we de uitdrukking tegen, tot zichzelf komen. En dan gaat het heel vaak om de vraag, gaat het hier om bekering of niet? Het is nog niet heel makkelijk om te bepalen wat het nou precies is. Maar of dat nou wel een waarachtige bekering van binnenuit is of niet, in ieder geval gaat hij de werkelijkheid nuchterder bekijken. Heeft hij een duidelijker zicht op zijn hele situatie. Nou, zijn happily ever after plan heeft niet echt goed uitgepakt. En nu begint hij de ironie te zien. Hij is om de vrijheid ver bij zijn vader gegaan. En nu werkt hij als dienaar van een vreemd man. Hij heeft heel veel geld van zijn vader genomen. Maar nu hebben zelfs de dagloners van zijn vader, zijn dienaren, meer geld dan hij. Nou, komt hij met een plan? Ik zal naar mijn vader gaan. Ik zal sorry zeggen. Ik zal spijt betuigen. Ik zal proberen een weg terug te banen. Nou, ook hier is het een vraag. Is het een berekenend is er een berekenend motief hierachter? Of beweegt God hem in zijn hart? In ieder geval is duidelijk dat de beweging die hij dan neemt is een godwaartse beweging. Terug richting Israël en richting zijn vader. En ik kan me voorstellen dat komend van zijn armoedig bestaan met de varkens, dat hij allesbehalve aangenaam rook. En misschien als een luchtige opmerking, er staat niet bij dat zijn vader hem van ver al rook aankomen, maar dat hij hem zag aankomen. Dat staat natuurlijk niet in de tekst, maar het is een herinnering voor ons in hoe we over de wereld nadenken, over de mensen die van de wereld komen, hoe we hen kunnen bejegenen, kunnen verwelkomen, ook als we hen ontmoeten. Nou, de uitkomst, hoe zijn vader op hem zal reageren, dat kon hij natuurlijk niet raden. Een respectabele Joodse vader, dat is duidelijk, ook een deel van die etiketten, die rende niet. Anders dan in echte levensbedreigende situaties. Dat deed je gewoon niet. Maar deze vader doet het wel. En kijk specifiek ook naar de andere dingen, de andere werkwoorden die hier staan in vers 20. Hij zag de zoon en hij werd met ontferming bewogen over hem. Hij rende naar hem toe. Hij viel hem om de hals en hij kuste hem. En die hele drama van zijn zoon en dat hele toespraak wat hij geoefend had, hij krijgt niet eens een kans om zijn woord te delen. Het lijkt dat zo verkwistend als de zoon was in het doorbrengen van het geld van zijn vader, zo verkwistend is de vader met het doorgeven van zijn liefde, van zijn acceptatie aan zijn zoon. Maar goed, als de eerste knuffel voorbij is, dan begint hij alsnog met zijn toespraakje aan zijn vader. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te heten. En ik denk dat die uitdrukking van onwaardigheid erg belangrijk is. Niet zozeer voor de vader, maar voor hem als zoon. Want de vader lijkt niet eens te luisteren naar hem. Die kijkt gelijk naar de dienaren en die geeft opdracht om 3 dingen te doen. Om het beste mantel te nemen, de familiering en de sandalen. Een mantel was een erestatus symbool. Die liet zien dat hij niet zomaar iemand was, maar dat hij de eer van zijn vader kreeg. En de ring, dat ging niet zozeer om autoriteit, maar een herinnering aan het feit dat hij werkelijk bij die familie hoort. Hij is een zoon van de vader, niet zomaar een van de knechten, niet een geëerde knecht, maar echt een zoon. En dan weer ook die sandalen, geen schoenen, het is toch wel Israël. Die sandalen zijn om onderscheid te maken tussen een slaaf die blootvoets loopt en een zoon. Nou, deze 3 dingen. En dan de kers op de taart, maar dan een aardig grote kers, is dat het gemeste kalf geslacht wordt. En dan moet er natuurlijk gezegd worden dat in die tijd behoorlijk weinig vlees gegeten werd. Gewoon omdat het te duur was. Mensen hadden daar geen geld voor. Tegenwoordig hebben we daar alle geld voor. Maar nog steeds in Bijbels opzicht is heel veel te zeggen voor veel, veel minder vlees eten. Maar dat is een thema voor een andere heel belangrijke preek. In ieder geval was duidelijk dat in Oud-Israël mensen vlees aten alleen maar bij de feestdagen of bij familiefeesten, zoals een trouwerij, dat soort dingen. En nu, rond deze gebeurtenis, wordt het gemeste kalf geslacht. Niet zomaar de eerste de beste, maar iets wat uiterst zeldzaam was. Een gezin had meestal 1, hooguit 2 van deze zomaar op voorraad. Nou, ik zei al, de jongste zoon gooide alles wat hij had in de lucht, dat beeld gebruikt werd. En nu lijkt het alsof de vader hetzelfde doet. Maar toch, als je kijkt naar hoe de vader beschreven wordt in dit verhaal, dan lijken zijn acties heel berekenend. Hij heeft hier heel duidelijk de leiding. Hij omhelst de zoon, hij instrueert de dienaren. Hij organiseert het feest. Dus hij klinkt niet als een onbezonnen type, als iemand die impulsief maar wat doet. En in zijn woorden kun je ook heel nuchter het oordeel over de ellende van zijn zoon terughoren. Dat door terug te keren naar zijn land en naar zijn vaders huis, keerde de zoon van dood terug naar leven. Kijk nu naar vers 25. Je voelt al aan, dit plaatje is al te lang zoet en idyllisch geweest. Dat moet verstoord worden. En wat merkwaardig is, is dat het verhaal de geschiedenis ingegaan is als de gelijkenis van de verloren zoon. En dat de oudste zoon meestal gewoon vergeten wordt. Of meer als de slechterik in het verhaal wordt neergezet. Terwijl er evenveel informatie over hem en interactie tussen hem en de vader verteld wordt als de jongste zoon. Nou, zoals iedere dag in lange jaren komt deze zoon nu terug van zijn akker, van zijn werk. En er is iets heel moois aan die routine waarin hij geleefd heeft. En die routine wordt nu wreed verstoord. Want hij wist precies wat hij moet verwachten als hij terug van zijn werk komt. En dat wat hij daar meemaakte, dat was het niet. Iets klopte niet. Muziek en dansen, dat is gek. Dat heeft hij al jaren niet gehoord. Dan vraagt hij wat er aan de hand is en dan krijgt hij te horen. Nou, in essentie gewoon bracht die dienaar gelijk naar voren wat er gebeurd is. Beginnend met het ergste, het gemeste kalf dat geslacht is. Je broer is gekomen. En dat wordt nu gevierd. En je merkt aan zijn reactie dat hij dat niet zag aankomen. Alsof het niet erg genoeg was dat die jongste zoon hun leven verpest had door weg te gaan. Nu verpest hij het weer door terug te komen. En het gemeste kalf, dat is duidelijk te veel voor hem. En natuurlijk weer die etiketten, volgens die oud-Israëlitische etiketten, moest hij een blije smoel aantrekken, moest hij naar binnen gaan, moest hij zijn broer omhelzen en blij zijn en laten zien dat hij een deel uitmaakt van het feest en van de familie. En dat doet hij natuurlijk niet en dat is natuurlijk een gigantische gezichtsverlies en een vernedering voor de hele familie, voor de vader weer. En weer let goed op wat de vader dan doet met deze zoon, hoe hij hem terug wil winnen. Hij gaat niet naar buiten om een preekje te geven, maar hij wil hem terugvinden. Hij wil hem terug bij zich krijgen. Maar dan hebben ze een interactie en in vers 29 zie je de reactie van de zoon. Hij begint zijn reactie met het woord zie. En in het Grieks is het een bevel. Dus al vanaf het begin roept hij zijn vader ter verantwoording. Dus het begint al verkeerd, die reactie. Hij roept hem ter verantwoording. Weer een vernedering van de vader. Eigenlijk verdien ik deze handelwijze niet van u, van jou, zegt die jongste zoon. Ik ben een goede dienaar geweest. Ik heb nooit uw gebod overtreden. Ik ben altijd gehoorzaam geweest. Eigenlijk het gedrag wat je van je slaven, van je dienaars zou verwachten. Zo goed heb ik mijn werk gedaan. En u hebt niet eens bedankt gezegd. Niet een gemeste kalf, maar niet eens een geitenbokje. Waar er meer van zijn. Zelfs dat heb ik niet gekregen. Maar die meneer Verkwisting daar, toen hij binnenkwam, toen kreeg hij het feest van de eeuw. Eigenlijk heel tragisch dat twee zoons van de vader jaren hebben doorgebracht, hebben verloren. In vervreemding van de vader. De een heel ver weg, de ander heel dichtbij. Maar beide kenden ze de vader niet. Leefden als een vreemdeling voor hem. En kijk nu naar de reactie van de vader in vers 31. De hele tijd wordt over zoons gesproken in deze geschiedenis. En in vers 31 is de enige keer dat die vader heel bewust het woord kind gebruikt. Dus een volwassen man waarschijnlijk. En toch kiest hij voor die hele warme benadering om zijn zoon als kind aan te spreken. Kind, je bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. Daarmee zegt hij, nee, je hebt het helemaal verkeerd. Je bent van mij. Je hoeft niet te werken of te gehoorzamen om dat te verdienen. Het was van jou vanaf het begin. En dan, als de vader in vers 32 zegt, we zouden blij en vrolijk moeten zijn, verwijst hij niet naar de etiketten. Dat zou nogal zinloos zijn op dit punt. Maar waarschijnlijk is het een dieper beweegreden waar Lucas naar hint. Want datzelfde moeten wordt eerder in het evangelie in Lucas 2, vers 49 gebruikt. Wanneer Jezus tegen zijn ouders zegt dat hij in de tempel, in de dingen van zijn vader, moest zijn. En nu natuurlijk zijn we in de gemeente en waarschijnlijk hebben jullie het verhaal al honderden keren bepreekt, gehoord en gelezen. En waarschijnlijk weet je dat die personen die hier naar voren komen symbool staan voor groepen. Zo staat de vader symbool voor God en de jongste zoon symbool voor mensen die van God wegvluchten naar de wereld, naar openbare zonde, leven los van God, los van alles wat met God te maken heeft. En dat de oudste zoon symbool staat voor degenen die wegvluchten van God ook, maar dan naar de religie toe. Of de Joodse religie van die dagen, of van islam, of christendom. En niet naar een bepaalde secte, groep van christendom, maar overal. Dus ook als we hier zijn, de liederen of de preek die gegeven wordt, die is geen geneesmiddel daarvan. Dat kan overal voorkomen, dat wij God benaderen als in een verhouding van een slaaf en een meester. Neem het in je gedachten mee, in hoe jij God ziet. Wie aanbid jij? Wat aanbid jij? En de tragedie van het verhaal, sommigen die lezen het en die hebben zo'n gevoel van aan het einde is toch een happy end. Maar als ik het lees, dan lees ik toch van een tragedie, want het verhaal begon met één zoon die vervreemd is van de vader. En aan het einde van het verhaal is die zoon binnen, maar die andere zoon is buiten. Waarom? Omdat hij weigert om een genadige God te aanvaarden. Nu kun je zeggen, dat is een mooi verhaal, maar waar blijft het evangelie? Nou, ik denk dat het evangelie zit in degene die het vertelt. Want in de eerste twee gelijkenissen is er sprake van iets wat verloren is en van een zoeker. Nou, die schaap die verloren is en die munt, die worden allebei gezocht door die herder en door die vrouw. Maar wie zoekt die zoon? Ik zal jullie helpen, het antwoord is niemand. Dus hebben de Arminianen toch gelijk, hè? De mens komt uit vrije beweging naar God. Toch niet, hè? Want als je deze geschiedenis leest met de Tanach, met het Oude Testament in gedachten, dan degene die de happy end had moeten brengen in het verhaal, is de oudste zoon. Die had een bepaalde privileges natuurlijk, die kreeg de dubbele erfenis, maar die had ook belangrijke verantwoordelijkheden. Die was verantwoordelijk onder zijn vader voor de familie. Denk terug aan het verhaal van Kain en Abel. Als Abel vermist raakt en God Kain ter verantwoording roept, zegt Kain, ik weet niet waar mijn broer is, ben ik mijn broeders hoeder? De ironie is dat het antwoord moest zijn, ja, je bent je broeders hoeder. En omdat je gewoon zijn broer bent, maar ook vooral omdat je de oudste bent. Maar dan ook het verhaal van Jacob en Esau. Jacob heeft Esau en zijn vader bedrogen. En vervolgens moet hij vluchten voor zijn woedende broer. En jaren later, als er weer verzoening moet komen, is het de oudste broer weer die op zoek gaat naar de jongste. En luister naar hoe Mozes die ontmoeting tussen die beide mannen omschrijft. Hij zegt: Esau snelde hem tegemoet, omarmde hem, viel hem om de hals en kuste hem. En zij huilden. Hoor je hierin niet de reactie van die vader op zijn terugkerende jongste zoon? En keer op keer, dat kom je vaker in het Oude Testament tegen, zie je hoe de oudste zoon verantwoordelijk wordt gesteld en in actie gaat om anderen te redden. En het tragische waarom Jezus ook deze gelijkenis vertelt in Israël in die tijd, was omdat heel veel Israëlieten en met name de Farizeeën vergeten waren waar het helemaal om gaat, om de oudste zoon te zijn naar andere Israëlieten toe en al helemaal naar de heidenen toe. En wat tussen de regels doorstaat, wat Jezus niet hardop zegt, maar wat wel de bedoeling daarachter is, is dat Jezus de werkelijke, de betere oudste broer is. Hij is degene die werkelijk gaat zoeken naar zijn verloren broers. En hij doet het niet alleen met risico voor eigen leven, maar op kosten van eigen leven. Hij is degene tot wie de vader zegt: kind, al het mijne is van jou. En besef dat hij jou gevonden heeft. En besef straks als je deel uitmaakt van deze tafel, dat door Jezus God ook tegen jou zegt: kind, al het mijne is van jou. En als je hier voor het eerst bent of als je niet precies weet wie deze Jezus is, neem alstublieft straks de tijd om met mij of met een van de oudsten te praten om meer over deze Jezus te horen en waarom hij alles veranderd heeft in dit heelal en waarom hij ook alles in jouw leven specifiek kan veranderen. En dit is het punt waar je meestal het amen hoort. Maar zoals gezegd, het duurt nog heel even, is het voor mij niet bevredigend als het hier eindigt, want nu is er maar één zoon binnen. En het hele werk wat ik doe, is onder deze oudste zoon, historisch gesproken. En in mijn werk hier in Nederland kom ik heel veel Joodse mensen tegen die, laten we zeggen, als de oudste zoon leven, in de religie, levend, alles onderhoudend, naar de synagoge gaan, deel uitmaken van de Joodse gemeenschap in die hoedanigheid. Maar ook heel veel Joodse mensen die als de jongste broer leven. Die ver weg bij Israël vandaan in Nederland zich gevestigd hebben en hier in de weelde openbare zonde leven. Beide hebben het evangelie nodig, zowel in de kerk als onder het Joodse volk. En deze gelijkenis is natuurlijk over, maar de reddingsmissie van Jezus naar deze wereld is niet over. En hij heeft de gemeente van de jongste zonen, en wat oudste zonen erbij, tot aan zijn geroepen, zodat wij zijn handen zijn om de wereld in te gaan. Als je werkelijk aangeraakt bent door deze zoekende liefde van Jezus als de werkelijke oudste zoon, een van de vruchten die Jezus door middel van deze gelijkenis in jou wil scheppen, is dat je met die zoekende liefde ook naar de wereld gaat kijken. En met zijn zoekende liefde het evangelie aan anderen gaat delen. En dat kan door deel uit te maken van een zendingsorganisatie, zoals er sommigen van onze gemeenten zijn gaan doen, of door af en toe mee te gaan evangeliseren met mij of met andere evangelisten, met andere groepen. Dat kan ook door heel proactief in gedachten te nemen mensen in jouw levenssferen die Jezus nog niet kennen of van God vervreemd zijn, en aan hen proactief het evangelie te gaan uitleggen. Heel doelbewust voor hen te gaan bidden. Nou, een manier om bij mijn werk betrokken te raken kan beginnen door deze kaart. Als goed is, hebben jullie die allemaal gekregen. Wil je dat even omhoog heffen? Dat is de proactieve deel, interactieve deel van vandaag. Hou het in de lucht, dan weet ik dat jullie dat hebben. En dat je wakker bent. Nou, meestal heb ik ze in het Nederlands. Zoals je ziet is dit een ander dialect van Nederlands. Dit is gewoon uit Engeland. Ik had niet genoeg Nederlandse. Dit vertelt in ieder geval over mijn werk. En het geeft jou de kans om meer over mijn werk te horen. Sommigen van jullie krijgen al mijn nieuwsbrieven. Sommigen ondersteunen het werk ook financieel of zijn eerder betrokken geweest met een campagne of met gaan op straat om mee te werken, mee te evangeliseren. En nu wil ik jullie vragen om deze kaart te nemen en naar binnen te vouwen. Er is zo'n vouwmarkering. Dus wil je deze kaart nemen en naar binnen vouwen? Werkelijk doen, hè? Dus naar binnen vouwen. Als u dat gedaan hebt, naar buiten vouwen. Nog een bonus keer naar binnen. En dan gaan we naar 3 tot 3 tellen voordat we het uit elkaar scheuren. Maar we gaan het nog ingewikkelder maken. Of nou, Joodser in ieder geval. Laten we het in Hebreeuws tellen. Ja? In plaats van 1, 2, 3. Echad, shtaim, shalosh. Ja? Moet lukken, hè? Niet tot 10 of zo. 3. Dus echad, shtaim, shalosh. En dan verscheuren. Proberen? Allemaal goed vasthouden. Echad, shtaim, shalosh. Tenzij je heel creatief bent, moet je nu 2 gedeeltes hebben. Oh, je zult versteld staan hoeveel creativiteit er soms in groepen is. Nu heb je 2 gedeeltes en de bedoeling is als volgt. Deze kun je in je Bijbel stoppen. Als een herinnering om voor mij, voor het werk te bidden. En je zult, als je deze invult. En je kunt het werk financieel ondersteunen, voor zover je het niet doet. Net als alle zendingsorganisaties werkt ook onze organisatie niet op zonnekracht of dat soort dingen. Dus zeer welkom. Maar ook zeer welkom om deze in te vullen om mijn nieuwsbrief te ontvangen. Die verstuur ik gewoon digitaal. Dus vul het in en na afloop doe het in een van deze collectebussen. Dan kun je het krijgen en dan heb je deze in je Bijbel om eraan te herinneren dat je voor mij kunt bidden. Zometeen komt het avondmaal, maar je hebt nog genoeg tijd in de dienst om in ieder geval je naam en gegevens in te vullen, zodat je het later hierin kunt gooien. En dat gaat nog langs, Dirk-Jan? Ja, dat gaat nog langs. Dus dan krijg je alle kans om betrokken te raken bij het werk. Zoals gezegd, dat kan een mogelijkheid zijn om betrokken te raken bij die reddingsmissie van Jezus in deze wereld. Er zijn, goddank, heel veel andere manieren, ook in onze gemeente. Maar ja, sowieso, belangrijk dat Dirk-Jan dat noemde. deze gebruik ik sowieso niet om bij de bank te brengen of bij onze penningmeesters, zodat het geld afgeschreven wordt. In Nederland gebeurt het nog door jullie. Dus het is meer als je hier invult om mij te ondersteunen, een intentieverklaring, zodat ik er bij jou op terug kan komen. Dus het is niet heel definitief en dat ineens een anonieme Engelse organisatie geld van je rekening afschrijft. Dus ja, je krijgt met mij te maken. Ik ben het gezicht van CWI, van Christian Witness to Israel in Nederland. Dank je wel.